Namens de kerkraad een enkele afkondiging nog vooraf. Aanstaande woensdag vergadert de mannenvereniging. Aanstaande donderdag op Hemelvaartsdag hopen we in de dienst van 9:30 stil te staan bij de hemelvaart van onze Heer Jezus Christus. Er ligt voor uw zicht op zending en het ledeninformatieblad klaar bij de uitgang. Er zijn 3 collectes, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de SDOK, Stichting de Ondergrondse Kerk. De tweede is bestemd voor het Fonds Noodlijdende Gemeenten en Personen. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte in de Here aanbevolen. Zullen we samen deze dienst beginnen? Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Here, Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 111, het tweede en zesde vers. Psalm 111, vers 2. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. En het zesde vers, zijn naam is heilig en geducht. Psalm 111, vers 2 en 6. Vanavond gaan over de vraag wie de Heer Jezus is. Vandaar dat we stilstaan bij artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en dat beleiden. En daarna zingen Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen nog, offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zei ik, zie, ik kom, o Heer. Psalm 40, vers 4, na artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat gaat daarover dat God zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen heeft in Christus. Artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij belijden daar, wij geloven dat God die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur waarin de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonden door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonden op hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, door voor ons te geven zijn Zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en door hem op te wekken tot onze rechtvaardiging, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. We lezen vanavond drie gedeelten uit de Bijbel, drie korte gedeelten, alle uit de brief aan de Hebreeën. En dat zijn gedeelten die gaan over de middelaar, Jezus die als middelaar gekomen is. Het eerste gedeelte is Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. Daar lezen wij, Hebreeën 4, vers 14. Omdat wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, zoals wij, is verzocht geweest, maar zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwamer tijd. Dat is het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte is Hebreeën 7, vers 26 en 27. Hebreeën 7, vers 26 en 27. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet iedere dag nodig had, zoals de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtoffers op te offeren, daarna voor de zonde van het volk, want dat heeft hij eenmaal gedaan, toen hij zichzelf opgeofferd had. En tot slot, Hebreeën 10, vers 19 tot en met 22. Hebreeën 10, vers 19 tot en met 22. Terwijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, op een verse en levende weg die Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van het kwade geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Tot zover. We behandelen vanavond, zoals iedere avonddienst, een zondag uit de catechismus, samenvatting van de Bijbelse leer, achterin het Bijbeltje te vinden. Zondag 6 zijn we vanavond aangekomen. Bij de voorbereiding kwam ik erachter dat het een behoorlijke inhoud heeft. En daarom dacht ik er goed aan te doen om deze zondag in tweeën te splitsen. Dat betekent dat we vanavond stilstaan bij vraag 16, 17, 18 en in het kort bij 19. En volgende week zondagavond behandelen we nog een keer vraag en antwoord 19, alleen dan wat uitgebreider. Dus we lezen nu zondag 6 in zijn geheel, vraag 16 tot en met 19. Waarom moet Jezus waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Antwoord: omdat de rechtvaardigheid van God eiste dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde, en dat de mens, zelf een zondaar zijnde, niet voor anderen kon betalen. Vraag 17: waarom moet Jezus tegelijk waarachtig God zijn? Antwoord: opdat hij uit kracht van zijn godheid de last van de toorn van God in zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en teruggeven. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en een waarachtig rechtvaardig mens is? Antwoord: onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en tot een volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19, waaruit weet u dat? Antwoord: uit het heilige evangelie, wat God zelf eerst in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige aartsvaders en profeten heeft laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremoniën van de wet laten voorafbeelden. En ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Tot zover. Laten we samen bidden, en in de voorbeden denken wij aan Hans Sloten, die afgelopen vrijdag is geopereerd aan zijn hernia en gisteren weer is thuisgekomen en de operatie is tot dusver geslaagd te noemen. We danken de Heere dat Janneke Roos weer terug is gekeerd uit de Oekraïne. We denken ook aan de jongeren van de jeugdvereniging Ichters die enkele dagen op kamp zullen gaan aanstaande donderdag tot en met zaterdag. Laten wij samen Gods aangezicht zoeken en hem bidden om zijn zegen. Laten we bidden. Heer. Heren, we sluiten onze ogen en vouwen onze handen als teken van eerbied en afhankelijkheid van U, de levende God, zonder wie wij niets kunnen doen, zonder wie wij zelfs niet kunnen ademen. Want U bent het die ons het leven geeft, ons hebt gemaakt en ons ook het beste wilt geven wat maar denkbaar is in ons leven. En daarvoor hebt U een hoge prijs willen betalen. En vanavond mogen we daar iets van zien, hoe hoog die prijs was, omdat de schuld van ons zo hoog was. En hoe diep Uw liefde ging, omdat onze zonde zo groot was. Als wij vanavond mogen stilstaan bij een gedeelte uit de catechismus, dan bidden we altijd weer dat we door dit leerboek heen bij de Bijbel uitkomen. En mogen zien dat de catechismus niets anders is dan een samenvatting van de Bijbelse leer. Waardoor ze op eenvoudige wijze ons wil laten zien wat en wie de Heer Jezus Christus is. We bidden, Heren, om uw zegen. U hebt ons vanmorgen bijzonder gezegend toen een van onze broeders uit Nigeria bij ons was en ons verkondigde de hoop die in hem was, maar ook aanspoorde om niet voor het vaderland weg te leven, maar te beseffen dat we leven met het oog op de toekomst die komen gaat. En we bidden, Heren, dat de dienst van vanmorgen een onuitwisbare indruk zal hebben achtergelaten bij jongeren en ouderen. Wat was het heerlijk, Heren, om een levende getuige te zien van het geloof in Jezus. En wat kunnen we daaraan zien dat het christelijk geloof geen fabeltje is, maar dat het werkelijkheid is. Als iemand zijn leven wil geven voor het geloof. En dan niet om er iets mee te verdienen, maar uit pure liefde voor zijn redder en zaligmaker. Dan mogen wij daaraan zien dat uw genade zo krachtig is dat mensen in staat gesteld worden om als het uiterste gevraagd wordt van hen toch te beantwoorden aan de roeping u niet te verloochenen. Wat een wonder. En wat beschamend voor ons in het vrije Westen. Wat leven we vaak gemakzuchtig. We belijden het u, Heren, ook als christenen. Wat gaat er weinig van ons uit. En we bidden, Heren, dat we door de preken heen, door de zondagen heen, dat we hier in de kerk zijn, meer en meer aangevuurd worden om die gemakzucht te doden en te verafschuwen, om vanuit u heilig te leven, om zo een licht te zijn in de duisternis. We bidden om uw zegen als we vanavond ons rond uw woord geschaard hebben. We bidden om helderheid van geest voor uw dienaar om alles op een ordelijke en eerlijke, maar ook op een integere en duidelijke wijze over te brengen. Maar ook de hoorders, ook wij als gemeente hebben nodig dat u ons helpt in het luisteren. Zo gemakkelijk dwalen onze gedachten af. Zo gemakkelijk denken we aan andere mensen die we zien. Zo gemakkelijk sukkelen we in slaap. Heren, houd ons wakker. Omdat u terugkomt, laten we niet in slaap vallen, maar waakzaam blijven. Voed ons zo met uw woord, zodat we in de komende week weer geestelijke voeding hebben. Kracht van u ontvangen om voor te gaan. We bidden dat ook voor hen die op een heel bijzondere manier uw kracht nodig hebben. We denken aan de zieken die thuis meeluisteren, de ouderen van dagen die niet kunnen komen, voor wie het allemaal te veel is geworden. Maar ook voor Hans Sloten met name, die onverwacht in de afgelopen week een operatie onderging. En u leidt het zo, Heren, dat de operatie goed doorstaan werd. En we bidden ook dat de nawerkingen van door u gezegend mag zijn. Dat de pijn verlicht wordt en dat het werk weer opgepakt kan worden op de lange termijn. Heren, wat is het een periode geweest van vertraging voor hem. En als we het op zichzelf zien, dan lijkt het zinloos. Maar laat het zo niet zijn geweest, Heren. Laat er die maanden hem dichter bij u gebracht hebben. En wees voor het verder ook goed en nabij. En bewaar ons ervoor, Heere, dat als het weer beter gaat, dat we dan van u af zouden dwalen. Want dat beleiden we u ook. Als het ons voor de wind gaat, dat we zo gemakkelijk niet aan u denken. Soms is tegenwind heel vruchtbaar en louterend. We bidden, Heere, om uw zegen. We danken u dat Janneke Roos weer in ons midden is en weer thuis is gekeerd en dat u haar ook de afgelopen weken bewaarde in Oekraïne. We bidden u voor de jongeren die aanstaande donderdag op kamp gaan. We bidden, Heere, of ze gezegende dagen mogen ontvangen uit uw hand van samenbinding, van ook samen bezig zijn rond uw woord, maar ook in het samen zijn, in het samen dingen doen. Geef dat ook de jongeren een band mogen ervaren die nog dieper rijkt dan alleen dat ze elkaar kennen van de gemeente. Zegen ook onze jonge mensen, Heere, houdt u ze vast. En laat de waarde zien van het kennen van de Heere Jezus. We bidden u op deze bijzondere dag voor allen die moeder mochten worden. Soms verschillende keren moeder zijn geworden. We danken u, Heere, dat er moeders zijn. Wij denken soms dat het lot van de wereld en de geschiedenis bestuurd wordt door hen die de meeste macht hebben. Maar het zijn de moeders geweest die in de Bijbel de koningen hebben voortgebracht die christelijk regeerden. Het zijn de moeders geweest die de grootste denkers uit de geschiedenis hebben gevormd. En het zijn nog steeds de moeders die vaak over het hoofd gezien worden, maar die in stilte bidden met hun kinderen en hun kinderen toewijden aan de Heer Jezus. U weet ook met wat voor strijd dat gepaard kan gaan. We bidden voor de moeders heel in het bijzonder vandaag, om uw kracht als de kinderen klein zijn, om de juiste prioriteiten te stellen, om de zielen van onze kinderen lief te hebben, boven dat het ze allemaal voor de wind gaat op school of waar dan ook. En we bidden ook voor hen die wel getrouwd zijn, maar nooit moeder zijn geworden, die de pijn daarvan tot op vandaag ervaren, misschien juist wel op een dag als deze. Geef dat we mogen zien dat de vervulling van al onze verlangens niet ligt in dat wat we krijgen hier, maar in dat wat we hebben in u. En we bidden ook voor hen die alleen door het leven gaan, die verlangen naar een metgezel. Heere, geef kracht om voor te gaan, om niet te zien op wat we missen, al kan het soms heel zwaar zijn, maar om ook deze dingen met u te delen. Heere onze God, ontferm u over ons en zegen ons in deze dienst, dat we de kerk uitgaan rijker dan dat we erin kwamen, een ontmoeting gehad hebben met de levende Heere. Hoor ons in zijn naam alleen. Amen. Laten we samen zingen ter inleiding op de preek uit de lofzang van Maria. De lofzang van Maria achter de psalmen. Vers 3 en 7, hoe heilig is zijn naam. En vers 7, zijn goedheid klom ten top. De lofzang van Maria, we zingen vers 3 en 7. Op het eindhoud kunt u meelezen wat de lijn van de preek is vanavond. Ik heb al gezegd, het zal gaan over de vraag wie Jezus is en eigenlijk het antwoord op de vraag wie Jezus is. Toen Jezus rondwandelde op de aarde, heeft hij ook eens een keer aan zijn discipelen gevraagd, wie zeggen de mensen dat ik eigenlijk ben? Wat horen jullie nu? En toen kwamen de discipelen met een aantal antwoorden. De een zei Jeremia, de ander zei Elia en de derde Johannes de Doper. En toen stelde Jezus nog een vraag en die was heel persoonlijk. En wie zeggen jullie dat ik ben? En toen zei Petrus, u weet dat wel, als u de geschiedenis kent, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei Jezus, dat heb je niet van jezelf, Petrus. Dat heeft de hemelse Vader aan jou geopenbaard. Gods antwoord op de vraag wie Jezus is. We letten op drie gedachten. In de eerste plaats, hij is echt en rechtvaardig mens en echt God. In de tweede plaats, hij heet Jezus. En tot slot, het is te vinden in de Bijbel. Gods antwoord op de vraag wie Jezus is. Hij is echt en rechtvaardig mens en echt God. Vraag en antwoord 16 en 17. Hij heet Jezus. Vraag en antwoord 18. Het is te vinden in de Bijbel. Vraag en antwoord 19. De eerste gedachte. Hij is echt en rechtvaardig mens en echt God. Is het voor u ook een vraag, gemeente, wie Jezus is? Natuurlijk, je zou er een antwoord op kunnen formuleren met alle gegevens die je in je hoofd hebt. Vanuit je opvoeding of van op de catechisatie misschien wel gehoord, wie is Jezus? Maar nu de vraag, heel persoonlijk gesteld, hè? Wie is Jezus voor jou? Is dat een vraag voor je? Er zijn heel veel mensen voor wie dat helemaal geen vraag is. Die hebben ook nooit nagedacht over die vraag. En het is een van de opdrachten van een christen om anderen te prikkelen. Om eens na te denken over die vraag wie Jezus is. Wie is Jezus? Ja, hoe zou je anderen moeten prikkelen als je zelf nooit nagedacht hebt over die vraag? Wie is Jezus voor mij? Nou, ik weet zeker dat het een vraag is voor jou. Als je vorige week, zondagavond, de schuld eerlijk onder oog hebt gezien. En met lege handen stond. Heb je het gehoord, hè, zondag 5 vorige week. Dat we zelf niet kunnen betalen. Dat geen ander voor ons kan betalen om het weer in orde te maken tussen God en mij. Maar dat we iemand anders nodig hebben. En in zondag 5 zagen we het al een beetje oplichten. Dat er iemand anders beschikbaar is. En over die ander gaat het vanavond. Hij is de middelaar en de verlosser. En op die middelaar en verlosser zoomt de catechismus als het ware in zondag 6. Van hem worden heel wat dingen gezegd in zondag 6. En er is best wat kritiek op gekomen. Er zijn mensen geweest die in de loop van de tijd gezegd hebben, dat is allemaal wat omslachtig zoals de catechismus dat formuleert. Dat zouden we nu anders doen. Catechismus moet meer to the point zijn. Allemaal vragen, allemaal omtrekkende bewegingen. Zeg nou gewoon wie hij is. Waarom? Als ik ergens in een land een lezing geef, dan zou ik in een minuut kunnen zeggen wat ik wil zeggen. Maar meestal duurt het 3 kwartier. Waarom? Om te beargumenteren hoe je tot de conclusie komt. Om een onderwerp van allerlei verschillende invalshoeken te bekijken. Dat is met een preek net zo. Een preek zou je kunnen samenvatten in 1 zin. En dat geldt met deze catechismus zondag ook. De vraag is eigenlijk, het antwoord is eigenlijk op de vraag, wie die middelaar is, dat is Jezus. Maar op allerlei manieren wordt een onttrekkende beweging gemaakt om uiteindelijk tot de kern te komen. Dat is vraag 18. Het is net als met catechisanten. Ik ben toch heel blij met catechisanten die vragen stellen. En je hebt meteen door of het catechisanten zijn die vragen stellen om maar wat te vragen. Of catechisanten die vragen stellen omdat ze echt vragen hebben. Nou, als dominee ben je geweldig blij als de catechisanten zijn met vragen. Ja, dat zeg ik ook tegen jullie jongens, stel maar vragen. Maakt niet uit waarover, daar ben ik blij mee. Als het echt vragen zijn, mag je ermee komen. Maar ja, wie vragen stelt om de vragen, om interessant te doen, ja, daar word je wat minder blij van. Nou, de catechisme stelt vragen niet om de vragen. Maar stelt vragen om meer te weten te komen over Jezus. En daarom horen wij in vraag 16 deze vraag. Waarom moet Jezus een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Er was over nagedacht. Waarom moest Jezus echt mens zijn? En waarom moest Jezus zondeloos mens zijn? Vraag 17. Waarom moest Jezus God zijn? Er worden eigenlijk drie antwoorden gegeven dus, als je goed meekijkt, op de vraag wie Jezus is. Hij is echt mens, hij is rechtvaardig mens en hij is echt God. Laten we die drie antwoorden met elkaar eens bij langs gaan. Hij is echt mens. Waarom moest Jezus echt mens zijn? Dat was de eis van God. Zegt het antwoord, Gods gerechtigheid eist dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde zou voldoen en omdat een mens, daar hij zelf zondaar is, voor anderen niet kon voldoen. Jezus wil dus, God wil dus dat Jezus mens is, omdat wij ook als mensen gezondigd hebben. In het Oude Testament kun je lezen over de losser. Boas was de losser van Rut. Het was een familielid, een naast familielid, die als losser kon optreden. Een losser was iemand die tussentrad, die voor iemands belangen insprong. Jezus is eigenlijk de losser van het Nieuwe Testament. Is hij dan onze naaste? Ja, Jezus is onze naaste geworden. Jezus is familie geworden van u en van mij. Weet je waar je dat het mooiste ziet in de Bijbel? In de hoofdstukken die wij het eerst overslaan. De geslachtsregisters. Matthäus 1. Bladeren er snel doorheen. Allemaal namen. Waarom doet Matthäus dat? Waarom begint Matthäus zijn evangelie met allemaal namen? Met een complete stamboom. Om te laten zien dat Jezus echt mens is. Hij is geboren uit Jozef en Maria. Kind van Jozef en Maria. Wel eens afgevraagd waarom de evangeliën zoveel nadruk leggen op de menselijke natuur van Jezus. Jezus hongerde, Jezus dorstte, Jezus huilde. Weet u waarom? Om te laten zien dat Jezus echt mens is geweest. Net als u en ik. Jezus is als baby geboren. Hij groeide op. Van kind naar volwassene. De Bijbel zegt, hij is ons in alle dingen gelijk geworden. Behalve de zonde. Luther zei lang geleden, trek de Heere Jezus maar heel diep in het vlees. Betekent, benadruk maar heel sterk dat de Heere Jezus echt mens is geweest. Waarom? Nergens is Jezus heerlijker, groter dan daar waar hij zich het meest vernedert. Zijn heerlijkheid schittert waar hij zijn heerlijkheid aflegt. Jezus, familie van u en mij geworden. Echt mens. Weet je waarom tot slot Jezus echt mens is geworden? Nou, het antwoord zegt het al, hè? Gods rechtvaardigheid eist dat. God eist dat er iemand gaat betalen en vorige week hebben we gezien, er is niemand die kan betalen. Neemt God de zonde zo serieus dan? Ja. Zo ernstig neemt God de zonde. Dat hij niet zegt, zand erover, en moet betaald worden. En zo serieus, gemeente, neemt God u en mij. Dat hij zijn eigen zoon zendt, laat geboren worden, als door een wonder. Dus Jezus neemt de zonde serieus, Jezus neemt de zondaar ernstig serieus. En daarom laat God zijn zoon mens worden. Dat is het eerste. Jezus is echt mens. Het tweede, Jezus is rechtvaardig mens, zonderloos mens. Want wat zouden we aan Jezus hebben, gemeente, als hij alleen maar echt mens is geweest? Er zijn mensen die dat natuurlijk zeggen, hè? Die zeggen, ja, Jezus heeft bestaan, daar kunnen we niet onderuit. De bewijzen zijn onomstotelijk vast te stellen, en die zijn er ook, dat Jezus echt bestaan heeft en geleefd heeft. Nou, Jezus was een heel bijzonder mens, een soort supermens, een ideaal mens, een navolgenswaardig mens, maar niet meer dan dat. Hij inspireert, hij kan een voorbeeld zijn, maar dan houdt het ook op. Als je de Bijbel goed leest, dan laat de Bijbel niet alleen zien dat Jezus echt mens was, maar ook dat hij rechtvaardig, zonderloos, smetteloos was. Hebreeën 7 hebben we het samen gelezen. Zo'n hoge priester betaamt ons, heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Nog een andere tekst, 2 Korinthe 5, vers 21. Hij die geen zonde gekend of gedaan had. Dat is Jezus. Is voor ons tot zonde gemaakt. Waarom moest Jezus rechtvaardig mens zijn? Zo kan hij betalen en niet anders. Gemeente, Jezus heeft het betaalmiddel wat ik niet heb, waar ik niet over beschik, maar wat hij heeft. Zijn eigen bloed. En zo treedt hij voor de Vader. We gedenken het donderdag op hemelvaart. Hij is de hemelen doorgegaan. Hij is zich voor de Vader gesteld. En hij heeft gezegd, Vader, ik heb het werk volbracht. Ik kon het doen. Omdat ik geen zonde gedaan had. We hebben het samen gelezen in een ander gedeelte van de Hebreeën. Deze Jezus had het niet nodig dat hij voor zichzelf offerde. Zoals iedere hoge priester in het Oude Testament eerst voor zichzelf moet offeren en daarna voor het volk. Jezus niet. God eist betaling. God geeft het betaalmiddel. Jezus. Echt mens. Zonderloos mens. En dan zijn we nog niet klaar. Want hij is ook echt God, wat zou ik aan Jezus hebben? Als hij wel echt mens was en ook zonderloos was. Maar als we het daarmee zou ophouden. Dan zou Jezus een mens zijn geweest, een supermens. Een ideaal mens. Lang geleden geleefd en dat is het dan ook. Maar gemeente, zoals hij over de aarde gelopen heeft, is hij niet alleen mens geweest zonder zonde, maar ook naar zijn natuur Gods zoon. Als de mensen hem zagen lopen, zagen ze Jezus lopen. Maar als ze goed luisterden en goed keken naar zijn wonderen, zagen ze, dit is geen gewoon mens. En de fariseeën, schriftgeleerden en anderen hebben dat ook moeten erkennen. Dit is Gods zoon. Het kan niet anders. Een mens kan deze dingen niet doen. Als je eerlijk de Bijbel leest, zie je ook dat het Nieuwe Testament zowel spreekt over Jezus als de Zoon des Mensen, als Jezus de Zoon van de levende God. Die twee dingen kom je steeds tegen in de Bijbel. Jesaja al heeft gesproken over het kind dat geboren zou worden, die tegelijk de sterke God zou zijn. Ja, hoe moet je dat zien, hè? Op categorisatie leg ik het wel eens zo uit, het is geen verfpot met twee kleuren. Als je twee kleuren in een verfpot stopt, geel en blauw, dan komt er een kleur uit. En dan zijn de kleuren vermengd. Maar Jezus is 100% mens en 100% God, niet 50-50. Ja, dat is allemaal dogmatische bespiegelingen, zegt iemand. Is dat echt zo belangrijk om te weten? Moeten we daarvoor naar de kerk komen vanavond? Ja, toch wel. Als u tenminste God serieus neemt. Weet u hoe God zijn Zoon voorstelt? Dit is mijn geliefde Zoon. Dominee, je hebt 10 minuten geleden gezegd dat Jezus de Zoon van Jozef was. De timmerman. Ja, dat was die ook. En tegelijk, de Vader zegt, dit is mijn Zoon. Probeer het niet met je verstand bij elkaar te brengen. Toen Melanchthon op zijn sterfbed lag, zei hij, een van de dingen die ik na mijn sterven zal doorgronden is het mysterie dat Jezus God en mens was. Ik zie als in een gebroken spiegel, maar straks zal ik zien hoe het echt is. Dus wie God serieus neemt, die zegt niet, Jezus is echt mens, Jezus is rechtvaardig mens, en dat is het dan. Jezus is echt God. Maar er is nog iets, en dat zegt het antwoord 17 ook. Krachtens zijn goddelijke natuur is hij in staat om de last van de toorn van God te dragen. Dus dat betekent dat iemand in de bres moet springen tussen de eisende God en de schuldige mens, die het in orde maakt, die de kloof overbrugt die ik veroorzaakt heb. Wat is zijn naam? Jezus. Hij overbrugt de kloof. Hoe dan? Door te komen. Hoe dan? Doordat God zijn Zoon zendt. Hoe dan? Doordat hij als mens niet zondigt. Hoe dan? Doordat hij aan het kruis de last van de toorn van God draagt. Ja, gemeente, daar ligt voor het geloof de kracht, de grond van het eeuwige leven. Voel je ongeschikt vanavond? Misschien voelde je vorige week ook wel heel ongeschikt toen er zo op gehamerd werd dat je niet kon betalen. Schuldig. Voel je ongeschikt? Nou, ik mag het vanavond hebben over een heel geschikte zaligmaker. Hoe ongeschikter jij je voelt, hoe geschikter hij is. Hoe ongeschikter u bent, hoe geschikter hij is. Kunt u ook niet bij God komen? Wie zal God zien en leven? Vorige week hadden we het over dweilen met de kraan open. Misschien deze week alweer praktijk geweest in je leven. Dweilen, dweilen, dweilen. En je dacht één zonde in de kiem gesmoord te hebben en twee andere kwamen erbij. Wat ben je ongeschikt? Waar moet je zijn? Nou, je moet niet gaan boren in je eigen geestelijke reserves. In hem alleen is de grond van de vergeving van de zonde, maar is ook de kracht om heilig met hem te leven. Want dat zegt de catechismus ook, hè? Hij geeft ons de gerechtigheid terug. Dat betekent dat hij het in orde maakt tussen God en mij, dat God niet meer toornig op mij hoeft te zijn, omdat Jezus in mijn plaats is komen staan. Maar Hij heeft ook het leven verworven en aan ons teruggegeven. Ik doe een hele prikkelende stelling vanavond. En ik wil hem ook wel uitleggen. Een christen is pas iemand die echt leeft. Waarom? Omdat hij leeft van Jezus. Het leven is mij Christus. En daarom is het sterven voor mij alleen maar winst. Ik heb geen houvast in mijn leven, in mijn godsdienst, in andere dingen. Maar ik heb houvast aan het bloed van het lam, van de Zoon van God. Dat is de grond waarop ik sta. Jezus. Echt mens. Rechtvaardig mens. Echt God. Ik heb de naam al verschillende keren genoemd, maar in vraag en antwoord 18 komt hij echt aan de orde. Hij heet Jezus. Het klinkt als een bazuinstoot, hè? Wie is deze middelaar? Onze Heer Jezus Christus. Eindelijk wordt die naam genoemd. Het is heel opvallend als je het antwoord leest van vraag 18, dat het een bijbeltekst is. Bijna letterlijk een bijbeltekst, 1 Korinthe 1 vers 30. Ja, op de vraag wie Jezus is, kun je het beste gewoon citeren uit de bron. Het boek wat gaat over Jezus. De catechisme spreekt de Bijbel hier bijna letterlijk na. 1 Korinthe 1 vers 30. Valt nog iets op aan dit antwoord? Het is een heel innig antwoord. Onze Heere Jezus Christus, hij is van mij. Dit is doorleefde taal. Van iemand die leeft met de Heer Jezus. Van iemand die in zondag 1 heeft gezegd, mijn troost in leven en sterven is dat ik het eigendom ben van hem. En hier mag hij zeggen, en hij is van mij. Ja, want als je van hem bent, is hij ook van jou. Onze Heer Jezus Christus. Zo is het ook in een relatie, hè. Ja, zei iemand deze week tegen mij, u hebt het wel heel vaak over een huwelijksrelatie in de preek. Ja, ik zou het ook niet beter kunnen omschrijven. De geestelijke band door het geloof. De Bijbel gebruikt het beeld zelf ook natuurlijk, hè, van het huwelijk. Maar wat is nou eigen aan een huwelijk? Niet dat de man beschikking heeft over de vrouw. Maar dat ze tegen elkaar kunnen zeggen, ik ben van jou en jij bent van mij. Zo is het geestelijk ook. In het geloof zegt de christen, hij is van mij. En ik ben van hem. Onze Heer Jezus Christus. Maar wie is deze middelaar? Dat klinkt ook iets van verwondering in door, hè? Alsof de catechismus zegt, ja, is er eigenlijk wel iemand die zou kunnen betalen? Ja, hij is er. Onze Heere Jezus Christus. Als iemand tot het geloof komt, ga maar naar je eigen leven als je de Heer Jezus kennen mag door het geloof. Als iemand tot het geloof komt, dan komt de verwondering meteen mee. Denk eens aan de dag van je bekering, als je het kunt aanwijzen. Dan is dat een dag geweest van verwondering. Wat een wonder. Ik ben van hem, hij van mij. In de Bijbel staat een hele mooie geschiedenis. Van Filippus die de Heer Jezus gevonden heeft. Of beter gezegd, Jezus heeft Filippus gevonden. En dan gaat Filippus naar zijn broer toe. Ja, dat krijg je. Als je eenmaal aangestoken bent met de liefde voor de Heer Jezus, dan wil je dat er meer komen. En Filippus gaat naar Nathanael toe. We hebben gevonden! Jezus! En je hoort de verwondering doorklinken in de woorden van Filippus. De zoon van Jozef van Nazareth. De blijdschap. Nathanael, kom mee. Deel in deze vreugde. Als je dat nooit geproefd hebt. Die vreugde, als je nooit dat van binnen voelt branden. Het vuur om anderen mee te nemen. Nou, dan ben je op zijn minst van je plek. En op zijn slechtst geen christen. Want een christen kent dit verlangen. Als ik hem ken, dat anderen hem ook leren kennen. Net als die Samaritaanse vrouw. Nou, de Heer Jezus die pakt haar aan. Je hebt 5 mannen gehad. En de man die je nu hebt is jouw man niet. En uiteindelijk zegt die vrouw, als ze teruggaat naar Samaria. Kom, zie, een mens die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Dat is de eerste zendeling in het Nieuwe Testament. De Samaritaanse vrouw die overtuigd is van haar schuld. Gaat terug naar Samaria en zegt niet, nou wat ik nu gehoord heb. Een man die mij de les gelezen heeft. Nee, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Gelukkig maar. Want zo ontdekte ik dat ik putten uit gebroken bakken van water. Terwijl ik de bron voorbij liep. Oh, die ontdekking is zo heerlijk. Ik hoop dat u dat meegemaakt hebt. En steeds weer meemaakt. Want ja, de verwondering is natuurlijk iets blijvends in het leven van een christen. Verwondering. Dat je ademt in het wonder. Onze Heer Jezus Christus. Let u dan op hoe het er staat. Jezus is van God geschonken. Wat een schokkende tegenstelling met ons presteren. Wij maar proberen om tot God te komen. En vanavond hoor je. Hij is van God geschonken. Dat is de manier waarop een zondaar tot de Heer Jezus komt. Je krijgt hem geschonken. Calvijn zegt, God nadert tot ons in zijn Zoon. En zijn Zoon nadert vanavond tot ons in zijn Woord. Zo dichtbij komt hij. Die Bijbel die er op je stoel hebt liggen. Dat is het bewijs dat God tot je komt. En dat Jezus ook jou geschonken wordt, is. Dat zet dus een streep door al mijn pogen om tot hem te komen. Want mijn handen reiken niet ver genoeg om Christus te omhelzen. Ben je er ook al achter gekomen? Al je pogingen om God te leren kennen, die lopen op niets uit. God moet zichzelf aan mij bekendmaken. En dat doet hij ook. Door mij naar hem toe te trekken. Door het oog te laten vallen op de Heer Jezus. Het ging in de preek over hem. En je zag het. Hij is het. Hij is het alleen. Hij is het helemaal. Is hij aan mij geschonken, zegt iemand. Kun je dat wel zo zeggen, dominee? Dat hij aan ons geschonken is. Nou ja, ik spreek alleen maar na wat de catechismus zegt natuurlijk. En wat 1 Korinthe 1 vers 30 zegt. Hij is geschonken. Mag je dat zo zeggen in het midden van de gemeente? Ja. Ja. Hij is geschonken. Aan ons allemaal. Ik mag u een zaligmaker aanbieden. Een redder aanbieden. Een redder aanprijzen. En daar hoef ik geen onderscheid te maken. Of je nou trouw kerklid bent of niet. Wie je ook bent. De Heer Jezus is beschikbaar. Om de kloof tussen God en jou te overbruggen. Heel vroeger maakten ze wel een onderscheid tussen iets schenken en iets deelachtig maken. En schenken was dan dat Christus wordt voorgesteld, dat Christus wordt gepreekt. Maar het deelachtig maken, dat is het echte. Dan is die van jou. Nou, op zich begrijp ik het onderscheid wel. Hij is geschonken, maar de vraag is wel, hebt u hem ook aangenomen? Uit de handen van de Vader. Christus is ons geschonken. In de doop is dat ook onderstreept, hè? De drie enige God redt mij van de dood. Maar hoe staat het met mijn reactie op die schenking van de Zoon? Ja, wanneer heb je hem ontvangen dan, zegt iemand. Nou, typerend voor degenen die de Jezus ontvangen hebben, is dat ze erachter kwamen dat ze lege handen hadden. Dat ze schuld hadden. En dat wat ze ook probeerden, die schuld niet betaald kregen. Failliet. Ben je ook failliet? Geestelijk failliet? Vorige week zei ik, hoe groot is de mens die zijn ellende kent? Hoe groot ben je als je erkent dat je failliet bent gegaan? Je hebt mensen die hun hoofd voortdurend in het zand steken. Ook in het bedrijfsleven en zo. Die gaan maar door. Die lenen hier en daar geld en die denken dat ze niet failliet zijn. En die maken de crisis alleen maar groter. Wat een zegen als je er op tijd achterkomt en erkent dat je failliet bent. Dan is er misschien nog wat aan te doen. Maar mensen die dan gaan rommelen en gaan lenen, hier is en daar is, die maken de schuld alleen maar groter. Wie failliet is, die krijgt behoefte aan een middelaar, aan een verlosser die betaalt. Waar komt die vandaan? Van God, zegt 1 Korinthe 1. Dat is de richting waar je moet kijken. Niet horizontaal, maar verticaal. Hij wordt je aangeboden. Lege handen. Een leeg hart. Daar kan Jezus wat mee. Volle handen. Een vol bestaan. Van alles genoeg. Ja, daar heeft Jezus ook geen enkele plek. Daar kan hij wel wat mee. Maar u kunt niets met hem. Jezus, van God geschonken. Tot wijsheid, tot gerechtigheid, tot heiliging en tot de volkomen verlossing. Dat is een hele mond vol. Ik stip het alleen maar even aan. Het zou een preek op zich zijn om deze tekst uit te diepen. Wat het betekent, wijsheid, gerechtigheid, heiliging, volkomen verlossing. Maar als je het in één oogopslag ziet, gemeente, valt je dan ook niet op dat de Heer Jezus echt alles is? Dat hij van begin tot eind helemaal voor jouw redding instaat. Hoe je tot God moet komen, hoe je God onder ogen moet komen. Hoe je met hem moet leven, de heiliging. Hoe je weet wat de wil van God is in je leven, wijsheid. Kortom, zegt 1 Korinthe 1 vers 30. Hij is een volkomen verlossing. Nou gemeente, dat vind je nou nergens. In de wereld heb je oplossingen voor problemen. En je moet naar 100 adressen toe om oplossingen te vinden voor alle problemen in je leven. Maar er is één adres. Niet in deze wereld. Maar er is één adres. Waar je met alle problemen van je leven terecht kunt. En waar het grootste probleem van het leven aangepakt kan worden. En dat is bij Jezus. Ben je nieuwsgierig wie Jezus is? Weet je wat er gebeurt, jongens? Als je een beetje nieuwsgierig wordt, dan ga je de Bijbel lezen. Die Bijbel. Die gewone Bijbel. Dat breng ik bij de derde gedachte ten slotte. Het is te vinden in de Bijbel. Waar vind je nou dat Jezus het antwoord is op de grootste nood van mijn leven? In de Bijbel. Geschenk van God. In onze eigen taal. God is blijkbaar een God die zich bedient van woorden. Dat moeten wij telkens weer horen. Want wij zoeken het altijd in het directe. God moet zich op een directe manier aan ons openbaren. Moet ons stilzetten. Moet ons. En we kunnen God zo de weg voorschrijven. Wat er allemaal gebeuren moet in ons leven om tot God te komen. God gebruikt zijn woord. Het middel. Eigenlijk staat dat er niet, hè? Waaruit weet u dat? Uit de Bijbel. Nee, dat staat er niet. Er staat ook niet, je weet dat Jezus de jouwe is. Je weet dat Jezus voor jouw zonde gestorven is uit je eigen hart. Je weet het ook niet als je erover gaat nadenken of gaat concluderen dat het misschien wel zo is. Je weet het ook niet uit de wet. Want de wet eist alleen maar. Weet je wat de wet zegt? De wet zegt, je moet heilig leven. Je moet 100% heilig leven. Het evangelie zegt, hier ben ik. En dat is ook het woord wat de catechismus gebruikt. Uit het heilig evangelie. Die Bijbel die we hier in de handen hebben, mag je dus samenvatten met één woord. Het is het evangelie. En evangelie is, dat weten we allemaal wel vanavond, evangelie is boodschap, blijde boodschap, goede boodschap. Nou, zegt iemand, blijde boodschap. De meeste mensen op dit eiland, die zitten daar niet op te wachten, dat die blijde boodschap, als de blijde boodschap zou zijn, dan zouden toch veel mensen in de kerk komen. Ja, het is een blijde boodschap. Voor mensen die schuld hebben. Als weet je geen raad. Het is een blijde boodschap. Als je je goed voelt. Wat schrijf je aan de Bijbel? De Bijbel. Het evangelie. Daarin is te vinden hoe ik de echte rust in mijn leven, de echte vrede, kan ontvangen. Vielen jullie ook op, jongens, vanmorgen, dat Abila voortdurend terugwees naar de Bijbel. Iemand zei na de dienst, wat weet hij veel, wat heeft hij veel Bijbelkennis? Hij citeert allerlei teksten zomaar uit zijn hoofd. En hij verbindt ze met elkaar. Ik denk dat dat nog veel sterker is in die cultuur dan in onze cultuur. Het kennen van de teksten, het weten waar iets staat, het verbinden van teksten aan elkaar. En die teksten gaven hem houvast. Die teksten laten hem zien wie de Heer Jezus is. Gemeente, de Bijbel is het evangelie van God. Van A tot Z, van begin tot eind. Begint al in Genesis 3, na die zwarte bladzij. Aan het begin van de Bijbel is het eerste wat God doet. Reageren. Op de manier van de belofte. Ik beloof. De moederbelofte. Dat zegt de catechismus ook. God heeft het eerst in het paradijs geopenbaard. Wij denken vaak bij evangelie aan de Heer Jezus. En dat is ook wel terecht. Maar evangelie begint al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Het is een rode draad door je Bijbel heen. Volgende week wil ik er wat meer over zeggen. Wat die rode draad dan precies is. Maar voor vanavond is dit genoeg. Dat je weet en ziet dat de toonsoort van de Bijbel, die van het evangelie is, daar werkt het op aan. Of het nu is in de offerdienst, of bij de aartsvaders, of in die scherpe oordeelsprediking van de profeten als Amos en Hosea, zelfs daar gaat het er uiteindelijk om dat het evangelie, de blijde boodschap, werkelijkheid wordt. Daar mag u mij ook op afrekenen. Dat wat ik ook zeg, op deze kansel, alles uiteindelijk bedoeld is om het evangelie te laten schitteren. Om de boodschap uit de Bijbel voor u een blijde boodschap te laten zijn. Bladzij na bladzij lees je ervan. God zoekt weglopers. God zoekt zondaren. Uiteindelijk. Die climax. De zending van Gods eigen Zoon. De Heer Jezus Christus. Nou, lees het Oude Testament maar zo. Dan lees je het nooit verkeerd. Met het oog op Christus, de psalmen, de geschiedenissen. We hebben een tijdje terug bij Jozef stilgestaan, we hebben daar ook gezien. Dat het uiteindelijk gaat om hem die komen gaat. Ja, dan wordt genade genade. En dan ga je Bijbel steeds meer lezen. Dan laat je niet meer dicht. Dan gaat hij steeds meer open. En het onderwijs wat je ontvangt, maakt je steeds begeeriger. Herkent u dat? Het is een veegteken. Als je de Bijbel dicht kunt laten, dag na dag. Het is een veegteken als je minimaliseert
in het christelijk leven. Kerkdiensten ontrouw bezoekt. De Bijbel, zo die we dan eens leest. Het gebed af en toe uitricht.
Ben je dan met 2 keer naar de kerk gaan, uit je Bijbel lezen en bidden?
Ach, u weet wel dat het dat niet is. Maar het zegt toch wel wat over je binnenkant, hè?
Als je ervan leeft, als dat de middelen zijn geworden om hem meer in het oog te krijgen.
Ja, dan gaat die Bijbel keer op keer open.
Gods antwoord op de vraag wie Jezus is, kunt u hier in vinden. We gaan eindigen. En ik eindig met een voorbeeld van een dominee die nu leeft, nu nog leeft. Een oude dominee. Hij leeft in Laderlund, een dorpje in Duitsland, dichtbij Denemarken. En deze dominee was in de oorlog soldaat. Aan de kant van de SS. En in die hoedanigheid heeft hij ervoor gezorgd dat verschillende mensen vermoord werden. En heeft hij er ook voor gezorgd dat die puttenaren, die 600 mannen, die zijn weggevoerd in de oorlog naar kampen, werkkampen, in 1944. Dat die mannen uiteindelijk de dood vonden. Hij heeft zelf niemand vermoord, maar hij heeft wel meegewerkt aan. En die dominee, hij is dominee geworden, heeft beleden schuldig te zijn. En hij vertelde dat. En toen hij dat vertelde, brak hij. De tranen waren in zijn ogen te lezen. Ik ben mede schuldig. Moet dat geweest zijn voor zo'n man? Maar, zegt hij, wie zijn schuld beleidt, kan vergeving ontvangen. En dat heb ik zelf gemerkt. Hoe dan? Hij is naar Putten toe geweest. En hij heeft de nabestaanden opgezocht. En nabestaanden van die 600 mannen die zijn weggevoerd zijn naar Laderlund gegaan. Ze hebben die dominee opgezocht. En ze zijn in gesprek met elkaar geraakt. En die dominee heeft schuld beleden. En vergeving ontvangen van de nabestaanden. Die man leeft nu van het wonder van vergeving. Al vergeet hij het nooit. Het is een voorbeeld van dat wat er gebeurt in deze wereld. En dat wat er ook gebeurt in het leven van een zondaar die met zijn schuld niet weet waar die heen moet. Die ontdekt is aan zijn schuld. Voor wie zijn schuld beleidt, gemeente, is er vergeving. Altijd bij hem geweest. Want wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Hoe weet u dat? Uit het evangelie. Wat een blijde boodschap. Amen. Laten we samen zingen in antwoord op de prediking. Psalm 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk een. 145, vers 3.
Laten wij samen danken.
Heren, we danken u dat u vanavond uw vriendelijkheid en uw gulheid in het geven van uw zoon hebt laten zien. Ook 2000 jaar na dat grote en beslissende helsgebeuren, mogen we nog altijd leven, in verwondering achteromziend, dat de hemel niet dicht bleef, dat de hoop van de aartsvaders en profeten niet vergeefs is geweest, maar dat het waar is wat een van de psalmen zegt, en wat ook gold voor allen die leefden in de oude bedeling, allen die hem verwachten, zullen niet beschaamd worden. Hoeveel te meer, nu we weten dat u gekomen bent, nu wij weten dat u aan het kruis het hebt uitgeroepen, het is volbracht. Nu wij weten dat u de hemelen bent doorgegaan en gezeten bent aan de rechterhand van uw Vader. Nu wij weten dat u gereed staat om terug te komen. Hoeveel te meer zouden wij met vertrouwen en vrijmoedigheid moeten toegaan tot de troon van genade. Want daar ontdekken wij wie Jezus is. Degene die tot hem komen, heeft hij nooit afgewezen. In het dagelijks leven hebben we te maken met afwijzing. En hoe pijnlijk is het als mensen ons afwijzen om wie we zijn, om wat we zeggen, om wat we doen. Maar dat maken we bij u niet mee. We bidden dat we mogen komen op de lokstem en de roepstem van het evangelie. Want ook vanavond is er gespeeld, net als vanmorgen, op de fluit van het evangelie en is er genodigd om te komen tot het heil. Heere, zet ons in beweging, anders komen we nooit. Maar als u het gedaan hebt, bidden we om volharding. We danken u, Heere, dat we op deze week samen mogen komen, op donderdag, en we bidden om een goede voorbereiding daarop. Bewaar ons als wij straks naar huis gaan. Laat de overdenking van uw woord, het gesprek in de gezinnen, goed zijn. En zegen deze gemeente. U weet wat ze nodig heeft. Laat ze mogen zijn. Het licht op de kandelaar. Het licht wat niet verborgen blijft. Wat alleen maar uitgedoofd kan worden als we het zelf onder de tafel zetten. En door de week er een andere levensstijl op nahouden dan we op zondag belijden. Heren, maak deze plaats tot een plaats van vreugde en van volheid, zodat anderen aangetrokken worden om met ons te komen. En laat zo uw gemeente volharden, tot op de jongste dag. We bidden of u gedenken wilt aan uw volk Israël, bewaar het in deze moeilijke jaren. U hebt voorzegd dat deze dingen moeten geschieden. En we bidden, Heren, om de genade dat zij mogen gaan zien wie ze verwerpen. En dat degene die hen, die u mogen kennen, ook onder het Joodse volk, de vrijmoedigheid mogen hebben om anderen over u te vertellen. Heren, heb zo dank voor deze ontmoeting. Hoor ons gebed en zie ons aan in uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij zingen samen tot slot in deze dienst uit Psalm 89, vers 1. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Psalm 89, vers 1.
Verhef uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.